Opnieuw van harte welkom bij Radio Ahoy. Het station waar muziek, maar ook waar informatie in zit. Conchita van Rooij, meester Conchita van Rooij, topadvocaat in Amsterdam, gaat het komende uur vullen. Ja. Met mij samen, met muziek, maar zeker ook met informatie.
Zeker.
En die informatie gaat over misvattingen in de kinderalimentatie.
Ja, nou ja, goed. In eerste instantie wil ik even uitleggen hoe kinderalimentatie wordt berekend. Ja, en ook, ik had vandaag ook weer Simons op kantoor. Vandaag niet, het is natuurlijk zaterdag, want ik werk, maar die was niet op kantoor, maar eergisteren. En er komt een nieuwe cliënt, die heeft allemaal vragen over kinderalimentatie. En er zijn heel veel misvattingen over het kinderalimentatie. Dus dat wil ik een beetje uitleggen. Dus ik begin eerst eigenlijk met, wat is nou kinderalimentatie? Hoe wordt het vastgesteld? Dat vind ik wel interessant voor de luisteraars. Want er is toch nog veel ontwetendheid over. En ik als advocaat wil dat een beetje uit gaan leggen hier. Hè, Bert?
Nou, dat mag je doen. Daarvoor ben je hier ook aanwezig op dit uur wat dit betreft. En dan wordt er gebeld, nou ze kunnen... Helemaal, oh ja. Wie belt er? De vriend van Rosie. Nou, die heeft dan echt pech gehad. Aan u.
Oh,
dat gaat niet
de
door.
Vriend van Rosie.
Dan gaat hij bij de parknest.
Waarom zou jij nu bellen? Ja. Hij is net geweest.
Nee, zijn het geweest, is een paar weken geleden. Hij is terug met die boot.
Oh, zo. Dus, nou, zet even
dankjewel.
Uit.
Dankjewel. Ik kan even niet opnemen.
We zijn er even niet. Nee. We gaan naar kinderalimentatie. Nou,
ga verder.
Ja. Nou, hoe wordt kinderalimentatie berekend? Hè? Dat is voor de kinderen. Hè? De kinderen van tot en met hun meerderjarige leeftijd. 18 jaar is eigenlijk kinderalimentatie, minderjarige kinderen. En van 18 tot 23 is een verlengde kinderalimentatie norm. Zeg maar, dan kan een kind kinderalimentatie krijgen.
Hoe kan dat? Wanneer ben je volgens de wet volwassen?
18 jaar.
Hoe kun je dan nog kinderalimentatie moeten kunnen betalen aan je kind boven de 18 tot 23?
Ja, dat kan. Dat is zeker. Dat is afhankelijk van.
Ja, dat is de volwassen persoon.
Nee, maar het gaat erom onder de 18. Dan is het nog eigenlijk. Nou, het is eigenlijk. Laat me even te goede. Je hebt na 18 jaar kun je het zelf aan het kind zelf betalen. Dat betekent dan gewoon.
Dus niet meer via de moeder of de
precies.
Vader, maar rechtstreeks. Om je kind nog te blijven ondersteunen.
En dan geldt de WSF-norm van de wet studiefinanciering. Ja. En dat betekent dat het kind moet studeren. En dat het ook geen significante baan moet hebben met heel veel inkomen, want dan is het niet zo. Het moet wel behoeftig zijn. Nou, laat ik beginnen over kinderalimentatie. Nou, hoe wordt dat berekend en wat is het dan precies? Nou, kinderalimentatie, dat wordt berekend aan de hand van de Nibud-norm. En dat Nibud-norm is een richtlijn gebaseerd op onderzoek van wat de gemiddelde kosten van kinderen zijn. En die wordt gebruikt door de rechters. Ja. Om de behoeften van het kind te bepalen, vaststellen aan de hand van een behoeftetabel. Nou, hoe gaat dat? Nou, dan is eigenlijk in eerste instantie van, je bent uit elkaar, je hebt 2 minderjarige kinderen, heb je nog, en nou, je gaat kijken, wat is de behoefte van de kinderen?
Ja.
Dan kijk je naar het netto besteedbaar inkomen van het inkomen gezamenlijk. Het laatste jaar dat jullie samen waren, partners, ouders, dan kijk je, dat is het netto...
Maar heeft dat ook met spaargeld te maken, wat nog is mogelijk?
Ja, nee, laat... Het,
netto het gaat om het netto maandelijkse inkomen wat er op dat moment binnenkomt.
Precies, dat is het eventjes. Okay. Het spaargeld kan geteld
worden.
Nee, nou, doet soms wel eens mee. Maar dat is
als
een
je
ander...
ton op de bank hebt, ik neem aan dat je dan...
Nee, de behoefte is enkel van het netto besteedbaar inkomen waar je van hebt geleefd. Maar stel inderdaad dat jij een spaarpot hebt en je legt er bij het netto besteedbaar inkomen nog €500 bij waar je van leeft. Ja, dan is het ook een onderdeel van de behoefte bepalen. Dat neem je mee bij de netto besteedbaar inkomen. Ja. Neem je dat mee. Dus dat is een heel correct iets wat je zegt. Of een erfenis of wat dan ook. Als je daar van geleefd hebt tijdens het gezinsinkomen was, dan reken je dat erbij op, zeg maar. Nou, en dat is een... en dan kijk je gewoon van, dan ga je kijken naar het tabelletje. En dat tabelletje is eigenlijk zo. Er zijn tabelletjes, niet benoemd, zie je gewoon het inkomen, netto besteedbaar inkomen. Tjak, ga je naar beneden, dat is het netto besteedbaar inkomen. Zeg maar bijvoorbeeld €5.000 per maand, dat is nogal hoog, of 3.000, maakt niet uit. En dan kijk je kinderen van 16 en 14, dan kijk je 2 kinderen, 16 en 14, dat inkomen. En er komt een bepaald bedrag uit. En dat bedrag is de kosten van de kinderen. Dat is het tabelletje, het nieuwe tabel. Dan kan je zo even kijken. Dat tabelletje gaat volgens mij nu tot €7.000. euro netto besteedbaar inkomen. Dat is het hoogste. Hè, als je meer zou hebben als netto besteedbaar inkomen, zeg maar 10.000 euro, heb je wat met voetballers. Die leven op een hele grote voet, misschien 12.000 euro per maand.
Ja, maar goed, die hebben waarschijnlijk ook enorm dure koopwoningen waarvoor ze behoorlijk moeten aflossen als de hypotheek, of niet?
Nee, maar dat doet niet zo heel erg ter zake. Het gaat meer gewoon, want in het netto besteedbaar inkomen, de kosten van de kinderen, zoals dat heet, dan heb je dat tabelletje. Ja. Dan heb je dat tabelletje dus, zeg maar. Dan kom je bijvoorbeeld op 5.000 euro netto besteedbaar inkomen, 2 kinderen. En dan kom je op een bepaald bedrag. En dan zit netto, dat zijn de kinderkosten. En in de kinderkosten zit een beetje huur, er zit een beetje leer, er zit eten, verwarming en dat soort dingen. Zit er allemaal in. En dat, is een, door, dat zijn eigenlijk door... Ja, door hoe zeg je dat, onderzoek is gebleken dat zeg maar de kosten zijn zo'n beetje. Wat je met 5000 euro aan kinderkosten hebt, zeg maar. Dat is zo berekend in de Nibud-norm. Oké? Nou, en dan heb je dat bepaald. En dan ga je kijken wie moet wat betalen. Wie van de ouders moet dat bedrag betalen? Stel, de kinderkosten zijn uit het tabelletje 2000 euro. En dan ga je kijken, wat is de draagkracht van partijen? Van de vader en de moeder.
Stel je voor dat een van de beide partijen, de vader of de moeder, geen inkomen heeft. Of op een bijstandsuitkering zit. Ja. Wat dan?
Nou, dan is het natuurlijk wel zo dat, dat de moeder dan in dit geval bijvoorbeeld in de bijstand weinig kan betalen. Hè? Dus eigenlijk niet of heel weinig. Hè? En de man of partner wel veel. Ja? Nou, er wordt nu gekeken naar de draagkracht. Zij kan minder betalen dan een man. En die berekensom die wordt ook gewoon gemaakt. Dat is de draagkrachtberekening.
Maar heeft die draagkrachtberekening ook te maken? Stel je voor iemand heeft een minimuminkomen.
Ja.
Dat hij maximaal 10% van dat inkomen zou moeten kunnen bijdragen. Net als in de bijstand.
Ja. Ja, nee, er wordt een rekensom gemaakt. Inderdaad, wordt echt gekeken wat moet iedereen wat betalen. Dat is een soort rekensom wat je in een programmaatje kan je stoppen. En dan is het zo, wat moet iedereen betalen? En als iemand gewoon heel weinig inkomen heeft, dan is de bijdrage natuurlijk heel weinig. Zeker. Dan is de draagkracht van iemand weinig en de ander meer. Dus je gaat meer betalen. Hè, dat is natuurlijk ook logisch. Hè, dat is een rekensom die gemaakt wordt. En dus die rekensom wordt gemaakt. En dat speelt ook nog eens keer mee van... Wat is de omgang? Hè, is de omgang voor 1 keer in de 2 weken? Is de omgang 50-50? En dat soort dingen allemaal speelt allemaal mee met het bedrag wat je zou moeten betalen. Want als de kinderen bij jou wonen of niet bij jou...
Heb je meer kosten.
En het zijn de kosten die jij dan gewoon betaalt. Inderdaad. En het wordt verdisconteerd ook in het bedrag wat jij zou moeten betalen. De meest verdienende, die betaalt het meeste kinderalimentatie. En de verhoudingen, zeg maar, hoeveel het is, dan moeten we echt een rekensommetje maken. Gewoon. Dat doet de advocaat dan gewoon.
Net
te kijken
als
wat...
iedere gast, jij bent dan weliswaar geen gast, maar je bent co-host, een duo-presentatrice, zoals dat vroeger heette. We gaan naar jouw eerste uitgekozen nummer.
Dat is...
Lois Lane.
Hè? Lois Lane. Ja,
welke
had ik uitgekozen? Ik vind het heel mooi, maar wat heb ik nou opgeschreven?
Fortune Fairy Tales.
Dat is ook weer Memory Lane en fantastisch, die twee meiden. En ja, fantastisch nummer. Ga maar, laat maar horen, zou ik zeggen.
Fortune and
Nou Bert, we hebben het over de kinderalimentatie en ik wil nog even duidelijk zijn, want Bert, ik vraag allemaal vragen achter elkaar, dat ik soms denk, nou ja, ik moet alles beantwoorden, maar het enige is, met kinderalimentatie, waar komt het eigenlijk op neer en wat belangrijk is, het doel is dat kinderen er financieel niet op achteruit gaan en de hoogte is afhankelijk van het inkomen van destijds, van toen ze samen waren de partijen ouders, ja, en het wordt ook een aantal kinderen, leeftijd en de draagkracht van beide ouders, de een als de een meer heeft dan de ander, ja, dan moet hij meer betalen, het is ook afhankelijk van de omgangsregelingen, heel veel keer, hoeveel tijd heb je de kinderen bij en wat kost het dan, hè? Wat zijn de verblijfkosten, heeft bepaalde kosten.
Geldt dit bijvoorbeeld ook voor je kinderen meenemen op vakantie?
Ja, nou kijk, als er een bedrag aan alimentatie is vastgesteld, hè, en je betaalt dat, je ex betaalt dat aan jou, dan is dat eigenlijk allesomvattend. Dat betekent dat je daarmee moet doen. Meer krijg je niet meer. En als jij meer van je ex wil hebben...
Als een van de twee partners op een gegeven moment minder inkomen krijgt, kun je dan een herberekening?
Ja, dat kan. Aanvragen. Want het is niet in ijs gegoten. En dat is de wetgeving op het moment dat je een berekening hebt gemaakt. En feit en alles verandert. Kinderen worden ouder of die gaan ergens anders wonen, wordt minder omgang, minder inkomen. Dan heb je een wijzigingsgrond. Die staat ook in de wet. Dat zijn wijzigingsgronden. Hè? Dus inderdaad inkomensverlies of een andere omgangsregeling. En dan kan je het gewoon weer zeggen bij je ex. Zeg van luister eens even. Het is anders geworden. Ik wil een herberekening. Ik wil meer alimentatie. Want ik verdien minder. Jij meer. Dus ik wil meer hebben. Dat kan. Of minder. Of wat dan ook. En als je ex daar niet akkoord mee is. Ja, dan moet je de rechter gaan bezoeken. En die dingen hebben wij heel veel op kantoor. Natuurlijk heel veel cliënten die komen met een wijziging. Van ja, ik wil meer kinderalimentatie. Of wat. Dat zijn echt procedures die je dan voert. Hè? Dat is zeker zo.
Het verbaast me echt over jouw kennis. Ik bedoel, je weet heel veel uit je blote hoofd, laat ik het maar zeggen. Ja. Af en toe zul je wel het wetboek erbij moeten pakken.
Zeker.
Of even op het internet moeten googlen van dit of dat. Ja. Om een bepaald wetsartikel of een sub...
Ja, zeker. Ja. Het is refreshing. Ja. Maar ja, weet je Bert, ik mag hopen. Kijk, ik ben al 21 jaar advocaat, hè? Al 21 jaar.
Je vroeger. Ja. Je wilde eigenlijk helemaal niet studeren oorspronkelijk, hè?
Nee.
Je heeft je een beetje gepoest vanwege haar broer, geloof ik. Of je oom, die ook advocaat in Spanje was.
Ja, dat zeg je goed.
Je hebt het goed onthouden.
Ja, heel goed. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, mijn moeder had gestudeerd, mijn vader heeft gestudeerd. Het was normaal dat je ging studeren. Maar ja, ik had er helemaal geen zin in, joh.
En jij was echt de vrolijke vlierenfluiter die graag naar de it ging en weet ik wat.
Al die muziek die ik hier nu hoor en draai af en toe, dat is echt memory lane. Roxy, de It, ik ging lekker uit en ook stiekem uit het huis.
Je ook wel eens naar de kroeg. Dronk je ook alcohol vroeger?
Op mijn 19 begon ik een beetje alcohol te drinken, maar ik ben nooit zo alcohol geweest.
Dus
ik dronk wel wat.
Stom dronken en
op
straat.
Nee, waarom niet? Omdat ik dacht van ja, ik vind het niet staan een vrouw die dronken is. Ik was altijd toch wel een beetje soort van elegant.
Maar ben je wel aangeschoten geweest vroeger?
Ja, dat wel. Zeker wel. Maar wel in familie, zeg maar. Dus met vrienden en zo. Dat ik niet zomaar lavens op straat liep.
Dat je zelf stapt en je niet lopen.
Nee, ik heb echt ontzettend genoten van de muziek en het uitgaan. Ik ging ook stiekem met mijn raam uit en dan ging ik met de bus met de vriendin.
Oh, je smeerde me gewoon
het
huis.
Ja. Mijn moeder werd gek van mij, joh.
Maar,
die dacht ik in bed lag.
Kwam je moeder erachter?
Ja.
Op een gegeven moment ook weer binnensluiten. Ja. Geen sleutel was
Ik had wel een sleutel, maar het was heel erg om te dekken de deur open. En de trapper die kraakte, weet ik nog.
Oh,
en ik moest zo
een houten trap.
Ik moest echt gewoon echt in overslaan. Zo was het echt. Mijn moeder lag helemaal alert. Die zegt, wie is daar?
Je moeder waren heel goed.
Ja, en die zei, wie is daar? En ik, oh shit. Nee, ik kent het wel.
Ik mijn zus. Als mijn zus de deur uitsmeren. Pa bleef altijd wakker.
Nou ja, mijn moeder
de
is
zoon,
ook.
De zoon, ik was niet zo'n uitgaanstype. Later wel. Maar toen woonde ik al zelfstandig. Maar mijn zus die wilde heel graag elke zaterdagavond tot 4-5 uur 's morgens gingen de disco's dicht op stap.
Ja.
Nou, pa ging niet slapen tot de dochter thuis was. Hè?
Nou ja, en dat snap ik. Want ik mocht eigenlijk pas om 10 uur moest ik thuis zijn. 11
s'avonds.
Uur. Ja, dat was ik 19. Ja. Maar het komt mijn moeder Spaans natuurlijk. Hè. Die had hem hard vastzitten, mij dus.
Maar in Spanje begint het nachtleven pas om
maar niet
eten om 10 uur 's avonds.
Jawel, maar niet
dan ga je pas de deur uit.
Ja, maar ik was een meisje. En mijn moeder dacht, kijk wel even uit. Hè.
Ja, je was een dochter.
Ja. Nou, ik was in ieder geval zeker wel moeilijk met studeren. Absoluut niet. Nee, ik ben echt op een gegeven moment tot inkeer gekomen. Ik ben echt een lang traject. Ik begon de ateneum toen de HAVO van school gezet. Mijn moeder werd helemaal gek.
Je werd van school gezet?
Ja,
gestuurd?
Ja, ook nog.
Wat had je gedaan? Verspijbeld?
Ja, nou ja, ik weet niet precies.
Of slechte cijfers?
Ja, ik had alleen maar 1 en 2 over het algemeen.
Nee, dat meen ik niet.
Ja, dat meen ik serieus. Dat meen ik echt
wel.
Nou,
dan ben je toch wel heel goed geëindigd.
Zeker.
Advocaten.
Absoluut.
Afgestudeerd,
meester
in de rechten.
Ja,
niemand als advocaten.
Niemand had het ooit gedacht, want op school kom ik laatst bij de reunie.
Nee, als ik jou verleden hoor, zou ik denken, nou... oneerbiedig. Ja. Ja, ze is een beetje dom.
Precies.
Als je maar zei. Maar ja. Dat is ze niet.
Nee, dat dacht iedereen. Want ik deed niet veel. En ik had 1 en 2 en zo. En ik zag, ik was laat bij een reunie.
Was dat nou dat je echt geen zin had? Mm-hmm. Want je kon het wel, bleek achter.
Ja, bleek achter wist ik ook niet hoor, trouwens. Want, okay.
Want je IQ is best wel hoog. Als we dit nooit kunnen bereiken.
Nee, ik heb wel een goede brein, blijkt wel. Ja. Maar ik dacht niet vroeger dat ik echt super slim was, moet ik eerlijk zeggen. En ik kon niet zo goed mee op school. Nou, maar ik was een paradijsvogel.
Ja,
in het Amstelveense.
Je ging alle kanten op.
Nou, nee, maar ik was ook wel heel serieus ook daarnaast. Want ik wist gewoon dat
Had je nou vroeger gedacht, wat ga ik later worden als ik een volwassen dame ben?
Ik zei toen ik al 4 jaar was, ik kan niet werken. Ik dacht, ik weet niet hoe dat moet, dacht ik zo. Zo erg was het al zelfs.
Maar je had niet iets, want ik wil... Nee. Nou, noem eens geks. Toevallig ben je dat nu dus ook. Presentatrice worden. Noem maar eens geks.
Nul. Nee, ik wist het helemaal niet.
Of ik wil in een tuin gaan werken onderhoudsmonteur.
Geen idee. Ik vond dieren leuk. En het enige wat ik wel zag, was ik een meisje. En zag ik allemaal van die leuke vrouw met van die aktentasjes. Heel netjes gekleed en zaken. Toen zat ik altijd zo te wijzen. En vroeger had ik al de hakken van mijn moeder aan. Toen was ik 4, lippen zitten op mijn gezicht gesmeerd. Dus ik was al heel erg van de make-up. En toen ik 11 was, had ik al een parelketting en een Chanel-fles. Had ik voor gespaard en zo.
Zo, ik kreeg je zakgeld vroeger.
Ja, maar heel weinig. Ik moest ook zelf...
5 gulden per week of zo.
Ja, dat weet ik niet eens meer. Het was altijd te weinig. Maar goed, in ieder geval...
Conchita,
dronk
jij vroeger ook wel eens, of nu, een glaasje rum?
Nee.
Maar je hebt wel een nummer uitgekozen.
Ja, nou en waarom? Ik vind het zo leuk. Ja, ik kende deze kerel niet, zou ik maar zeggen.
Hoe heette ze? Bad Bunny los.
Ja, Bad Bunny, die stond dus vandaag. Die stond in Amerika in de.
De Billboard?
Nee, de. Hoe heet die? Happening, waar Mariah Carey ook stond te zingen. De American Football. Hij stond daar. En ik heb hem gezien. En ik vind hem helemaal fantastisch. Het is een helemaal fenomeen. Hij schiet alle kanten uit. En het is Latino. En hij zingt over liefde en leuk. En ja, en ik ben natuurlijk een Latina. En ik zag het. Jezus, wat leuk dat die man er nu is. Ik ben helemaal fan. Dus
Café
dit nummer?
Café con Ron. Rum.
Ja.
Voor Bad Bunny Los.
Bad Bunny, die naam.
Pleneros de Los de la Cresta.
Kom maar hier, ik zal het even voorlezen. Los Primeros de la Cresta. Los Primeros de la Cresta.
Wat betekent...
Nou, de eerste van de Cresta is eigenlijk...
dit is echt leuke radio.
Nou, ik moet even kijken. Ik weet niet. Los Pleneros de la Cresta.
Wat is
la cresta
cresta
is dus eigenlijk volgens mij het eind van je hoofd, dus de bovenkant. En ik zou het niet weten. Ik moet eventjes...
Nou, in ieder geval gaan we naar café met rum.
Ja, daar ben ik over van. Café con rum. Ik vond de muziek heel leuk. Maar ik zal even zeggen zo direct wat dat betekent. Weet ik even niet, maar tot zo.
Ga maar even uitzoeken. De muziek komt.
Ja,
hier is
gezellig.
Het.
Sale tu balcón por la mañana café por la tarde ron ya estamos en la calle sale tu balcón
de Arecibo hasta Ponce de Fajardo a Rincón en la voz de todo un barrio desde Almirante a Frontón.
Yo no sé ni cómo yo llegué a casa anoche. Clase lo que era. Hoy me están tirando de nuevo para bajar para allá, pero yo creo que hoy sí que ha hecho pichadera, que no me esperen. Bro.
El humo empañó el camino y no pude recordar el camino pa' mi casa. Hoy me vuelves a invitar.
Yo me iba a quedar tranquilo, pero si quieres vacilar, sube tú pa' la montaña porque hoy yo me quedo acá.
Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú pa' la montaña, hoy yo me quedo acá. Ven subiendo, que no le vamos a bajar. Sube tú pa' la montaña, hoy yo me quedo acá.
decir algo para que sepa. En el monte hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde.
En el monte hoy se rompe,
si ando como agotando humo, dale, ponle.
En el monte hoy se rompe,
suban pa' acá pa' que sientan el torque.
En el monte hoy se rompe,
me voy a dar otra en lo que los muchachos hacen el corte.
Wat is nu een café zonder rum?
Ja, nou niks eigenlijk. Ik heb wel eens gedronken of zo, maar niet standaard wat je me vroeg. Maar waarom dit nummer? Ja goed, ik zag deze ontzettende Bad Bunny. Zag ik op de Super Bowl, dat wilde ik zeggen gisteren.
Ja, je kwam niet op het woord. Hè? Ja, maar Super Bowl.
Ja. Ja, dat is een super fenomeen als je daar kan optreden. Nou, en Maria Carey stond er ook als een engel. Fantastisch, maar dit...
Heeft Lady Gaga er ook ooit optreden? Ja.
Nee, Lady Gaga was erbij.
Ook nog. Oh, die was er nu weer bij.
Ja, maar bij deze man. Zij ging zingen en dansen, want waren zijn vrienden van elkaar. Hij had dat heel mooi gemaakt met allemaal rietplantages enzovoort allemaal. Dat was echt een mooi optreden.
Riet.
Een soort iets van daar in het midden in de Super Bowl, weet ik wel. En waarom, wat betekent dat? Los Planeros de la Cresta. Ik heb het even opgezocht. Ik dacht, ja, ik weet het een letterlijke vertaling, maar wat is het nou? Los Planeros zijn de plena-muzikanten, afgeleid van plena, een genre uit Puerto Rico. En de la Cresta is van het kampen van de bergtop. Dus eigenlijk is het een soort van naam van een Puerto Ricaans plena-ensemble. En bekend van hun samenwerking met Bad Bunny, hè? Op Café Con Ron, Just Jarred. Vertaald betekent het de plena-muzikant van de bergkamp, dat zei ik al. Dus dat is een beetje een traditionele Afro-Puerto Ricaanse muziekstijl. Oh. En dat vind ik zo leuk, want het is Spanish, ik ben natuurlijk half Spaans. Ja. En het Afro-Amerikaans, en hoorde ik er ook. En ik denk, wat een lekker nummer, echt op die heupen. Dus ik denk, ja, dat moet ik even draaien. Dus bij deze, de Super Bowl en Bad Bunny.
Cosita. Volgens mij zou je heel goed DJ kunnen worden, Spaanstalig.
Spaanstalig.
Want je weet ook heel veel van muziek inmiddels.
No, naast door jou. Door jou, hè. Want,
nou ja, ik kende dit nummer ook niet.
Nee, maar Bert, luister eens even. Sinds ik met jou dus omga en radio maak, omdat jij heel veel van de muziek bent. Je zegt elke week van, ja, komt je echt met 18 nummers die je leuk vindt. Dan moet ik heel, denk, wat vind ik leuk. Ik ben echt heel erg gefocust op muziek. Ik luister heel veel muziek. Ja. En daarvoor echt een hele tijd niet, hè. Jarenlang eigenlijk niet. Voor mij is het nu een soort van...
Je hebt geen afspeelapparaten thuis.
Jawel, nou ja, niet.
Heb je cd's bijvoorbeeld?
Nee, ik heb
of allemaal... LP's of singeltjes?
Al mijn LP's heb ik weggegeven. Ik had een hele trits toen destijds. Al mijn cd's zijn allemaal weg. Het enige...
Heb je ook ooit cassettes gehad? Dus ja! Je kan nemen met een pauzeknopje?
Ja! Natuurlijk, en ook die tekst uit mijn hoofd. De nummers van vroeger ken ik allemaal by heart, bij mijn hoofd. Dus ik ben gek op zingen.
Wat was nou... Het Nederlandstalig betreft ooit. Ik bedoel niet de hedendaagse muziek, maar jouw favoriete artiest destijds, toen je jong was.
André Hazes.
Oké.
Okay, ik ben opgevoed in op de Amsterdamse, het Leidseplein, zeg maar, waar André Hazes werd gezongen en gedraaid. Ik vond het helemaal trek, een beetje verliefd. En
ben je ooit al geweest op die herdenkingsdagen van zijn sterven of geboortedag?
Nee.
Want dat doet de Riviera twee keer per jaar, hè?
Nou, dat weet ik niet. Weet je, dat is ook wel zoiets van, door jou, gaan we weer, zit ik weer in het Amsterdamse en hoor ik wat er allemaal is in Amsterdam.
Ja, want je zit normaal gesproken op je kantoor en je bent alleen maar bezig met rechten, met familierecht. En je hebt af en toe nog wel een privéleven. Je gaat dus een keer ergens naar een concert of zo. Ja. Maar niet dat je elke week op stap bent in de muziek zien.
Nee, zo. En met jou leer ik een beetje Amsterdam weer kennen. Ook vanuit dus al die gasten die steeds hebben.
Ja, maar je komt overal, hè? Met radio, maar ook met Ahoy RTV.
Ik zeg al, Bert.
Van boten, van beurzen, tot aan muziekoptredens, tot aan het Ouderen Zongfestival.
Ik vind het...
Misschien kom je wel in de kerk terecht binnenkort.
Nou, hartstikke leuk. Ik vind het geestverruimend. Een goede zin des woords, zo om te noemen. Ik vind het superleuk, want we gaan alle kanten uit en Want ook het spirituele willen we ook nog even aanpakken. Het politieke veld, de muzikale veld.
Een soort vrouw. Ja, ik ben er zelf een beetje bang voor. Ze heet Joke de Krijger.
Oké.
En ze woont ergens bij het Amstelstation. En goed, zij kan toekomst voorspellen, zegt ze.
Oh, dat vind
ze.
Ik leuk. Oh, dat wil ik.
Joke de Krijger, googelde maar. Ja. Ik heb haar beloofd dat ik een keer contact zou opnemen. Dat is bijna een jaar geleden voor televisie.
Ja.
Ik had haar ontmoet, volgens mij, bij de Riviera met een of ander programma.
Ja?
Nou, volgens mij was het bij Nicole de Beaufort, die uitzending.
Oh, ja. Ja.
En, want ik heb natuurlijk meerdere programma's opgenomen.
Ja,
en,
wel.
Ja, misschien is dat wel een leuk item voor jou om voor televisie te maken.
Ja.
Want zij deed vroeger dat Call TV bij de commerciële omroep. En dan zat ze achter de telefoon. Ik vraag me echt af of die mensen werkelijk... wat ze vertellen, of ze dat echt aanvoelen. Dat ze zien
op je foto. Nou ja, Bert, ik geloof er wel in.
Ja?
Ja, zeker. Maar
ik vind het eng.
Nou, het is misschien wel eng, maar
want
ik
het is toch heel raar dat iemand zou kunnen zien wanneer jij... hoe lang jij nog te leven hebt,
nou ja.
Bijvoorbeeld. Of wat je ziektes zouden zijn.
Nou ja, goed Bert, laat ik dit zeggen. Ik geloof het wel, want er is meer tussen hemel en aarde. Nou, dat is natuurlijk een cliché, maar het is zo. Want ik bedoel, al gewoon... Soms heb je iets déjà vu, heb je wel eens soms. Soms je vindt mensen leuk en je kan niet uitleggen waarom je iemand leuk vindt. Het is toch een spirituele klik en een meer dimensie. Het kan niet zo simpel zijn, what you see is what you get. Het moet veel meer zijn. Ik voel het ook altijd zo. Ik ben ook gevoelig. Als ik in ruimte binnenkom, dan voel ik ook heel veel. En ik kan ook heel goed, als ik iemand leer kennen, voel ik heel vaak de ziel en de manier van hoe iemand in elkaar steekt.
Maar hoe, als je iemand voor het eerst ontmoet, bijvoorbeeld je ontmoette mij in de Rijnstraat.
Ja.
Wat dacht je toen? Wat voelde je toen?
Nou ja, goed, dat weet ik niet precies. Maar ik kwam eraan, want jij kwam mij interviewen over die olifant. Ik zie jou staan, jij praat tegen me. En ik dacht, oh, deze man is heel creatief.
Ja.
Dat zag ik al. Ik zag dat je een heel goed... Ja, omdat ik zag dat je gewoon goed in elkaar zat. Zie ik snel. Je inborst is hartstikke goed. Mm-hmm. En ik dacht jij bent gewoon een paradijsvogel. Dat zag ik ook al één keer. En
ik ben maar gewoon heel simpel, hoor.
Nee, maar
ik weet misschien heel veel over bepaalde onderwerpen.
Nee, je bent heel veel. Je bent heel divers, je hebt veel gedaan.
Ja.
Je bent een paradijsvogel in de zin van je bent authentiek. Je bent jezelf. Ja, niet, ik zit nog met... pluimen in je, hè? Maar ik voel wel gewoon een beetje hoe iemand is en dat je, nou ja, en dat blijkt toch, want
als ik iemand
elkaar
mag,
vinden.
Dan ga ik ook voor die persoon.
Ja, precies,
hè?
Je bent een lieverd.
Ja.
Ja, en dat is, ja, dus ik geloof het. Hey, maar Bert, luister, even één ding nog. We gaan erheen, want we gaan het testen. Ik geloof erin, en jou gaan we overreden. We gaan die vrouw, gaan we naartoe en kijken wat het ons brengt.
Nou, oké.
Okay? Dan gaan we nu verder met kinderalimentatie, want daar...
Ging het over?
Precies.
Of gaat het over?
Daar gaat het over. Dus we gaan
zullen
terug...
we nog één plaatje draaien? En dan ga jij in de tussentijd even kijken waar we het over hebben. En het volgende plaatje is niet nodig. Nee, Pokerface, toch?
Ja, Pokerface van Lady Gaga. Die stond gisteren ook, hè, bij Super Bowl met onze Bad Bunny.
Nou, dat was een paar dagen geleden al, hè?
Een paar dagen geleden, sorry.
Ja,
weet je,
want dit is nu al zaterdagmiddag.
Jeetje, maar
Valentijnsdag. Vandaag.
Natuurlijk, yes. Ik ben echt serieus. Het is zo'n druk leven. Maar goed, dat is
je vliegt
dus.
Van hoort naar huis.
Ja, dat is zo.
Je van kantoor naar huis. En, en naar Radio Ahoy. Ahoy RTV.
Overheen.
Lely
Gaga. Gaga. Pokerface.
Met Pokerface. Hier komt ze.
Ja.
Please fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me.
Ja, nou, we hebben het over kinderalimentatie, een serieus onderwerp. Ik heb al net uitgelegd hoe je kinderalimentatie berekent. Dat is behoefte en draagkracht. En ik had van de week ook, dat zei ik ook al Bert tegen jou, dat er iemand kwam en die had allerlei cliënten. Die kwam bij me binnen en die vroeg me allerlei dingen over kinderalimentatie. Het was niet helemaal duidelijk hoe het zit, bepaalde dingen. En ik merk gewoon, daar praat ik al wel vaker op radio of in mijn stukken, in mijn columns, dat er heel veel misvattingen zijn over kinderalimentatie. Wat men denkt. Nou, ik wil er een aantal noemen om het even te verduidelijken. Hè? Nou, wat denk jij? Want bijvoorbeeld, we hebben het net over hadden, hè? Wat denk je? Denk je dat als je kinderalimentatie hebt, hè, Bert, krijg je dus van je ex, ik heb het eigenlijk net al gezegd, en je hebt meer nodig, hè? Denk je dat je dat zomaar kan krijgen? Of denk
nee,
je
dat hangt wel af van het inkomen wat die partner heeft, die man mm-hmm. bijvoorbeeld in dit geval, mm-hmm. toch?
Mm-hmm.
Ik bedoel, jij kunt wel zeggen, ik wil 2000 euro per maand, mm-hmm. maar als die meneer qua draagkracht dat niet kan afdragen, ja, dan heb je misschien
ja.
toch pech.
Ja, dat klopt inderdaad. Je kan niet meer vragen dan er is, maar soms wordt het wel wat weggepoetst inderdaad. Zijn er meer inkomsten, ja. maar dan kom je als advocaat op het hoekje. Maar wat ik wil zeggen, als de kinderalimentatie is berekend, dan is dat wat je krijgt, en dat is het inderdaad, en dan moet je dat mee doen.
Maar dus stel nu dat zo'n man, in dit geval, ik sprak even over de hand, kan ook de vrouw zijn, een van die partners die dus een x bedrag aan de andere partner betaalt voor die kinderen.
Mm-hmm.
Die wordt van de een op de andere dag werkloos. Die krijgt mm-hmm. zoveel procent van zijn inkomen. Mm-hmm. Kan die partneralimentatie dan ook naar beneden worden bijgesteld?
Ja, nou wat ik net zei. Ja, dat is een wijziging van omstandigheid. Dat staat in de wet. Dat kan. Op grond van de wet kan je de wijziging van de kinderalimentatie. En het kan zijn inderdaad omdat je geen inkomen hebt of lager. Of dat de omgang is gestopt. En dat soort dingen zijn allemaal redenen om de kinderalimentatie opnieuw te laten vaststellen. En wilde je
maar je kunt niet
meewerken.
Onderling bespreken.
Tuurlijk wel.
Oh, dat kan ook. Als je onderling overeenkomt, nou, ik moet 100 euro minder betalen vanwege financiële problemen. De partner gaat akkoord, dan hoef je daar bij de rechter niet mee te laten.
Nee, als het akkoord is wel, zeg maar. Kijk, het belang van de kinderen is dat ze niets tekort komen.
Ja.
Kijk, wat je ook niet mag afspreken, is eigenlijk afzien van kinderalimentatie. Eigenlijk
maar er zijn
mag
er ook
niet.
Mannen of vrouwen die uiteindelijk niets betalen, terwijl de rechter een bedrag heeft bepaald per maand.
Ja, maar dat is natuurlijk onwil. Hè? Als je niet wil betalen, het wel iets is afgesproken.
Terwijl
en
je
het vastlegt.
Wel kunt financieel.
Ja, als dat zo is, het is vastgelegd. Hè? En de rechter, of in ieder geval jullie, hebben iets vastgelegd in een schijnsconvenant of in een ouderschapsplan, handtekening onder, dan is dat een deal. Als diegene daar niet nakomt, dan moet je het na laten komen. Dan ga je naar het LBO, Landelijk Inningsbureau van de overheid is dat. En dan zeg je, luister, ik wil dat hij het gaat innen bij die...
En die gaat dan en uiteindelijk komt er een deurwaarder.
Dan komt er een deurwaarder, zeker. Ja. Nou, ik wilde eventjes hebben over de misvatting, wat ik net zei. Het is namelijk niet... Kijk, als jij gewoon... Je krijgt de kinderalimentatie en daar moet je het gewoon mee doen. Daar moet je alle dagelijkse kosten van betalen. En de dagelijkse kosten zijn boodschappen en dergelijke voor het kind. Je kan niet weer bij...
Ook de kosten voor bijvoorbeeld, als ze op de middelbare school zitten, voor boeken en dat.
Boeken ook wel, inderdaad. Boeken ook wel. Het zijn kleine, wel wat boeken, maar...
Maar ook agenda's en dat soort dingen. Of een laptop.
Nee,
een
laptop niet. Maar dat zijn geen dagelijkse kosten. Ze zitten ook niet verdisconteerd in een nieuwe...
Ja, maar die hebben de meeste scholieren tegenwoordig wel nodig.
Nee, maar luister. De kinderalimentatie, dat kinderbedrag wat eruit komt rollen uit de tabel. Hoeveel kinderen heb je, wat is het inkomen, komt de kinderkosten. En dat is de kinderkosten, ga je kijken wie dat gaat dragen. Nou, de kinderalimentatie is daarop gebaseerd. En dat is een nieuwe norm, zeg maar. En in dat bedrag, wat jou betaalt als kinderalimentatie, zit een beetje van alles. Maar het zit niet de grote uitgaven in. Dat is niet verdisconteerd in de betaling van de kinderalimentatie. Dus het betekent dat je het eigenlijk zelf moet betalen. Dus naast de kinderalimentatie krijg je geen extra bedrag meer van je ex. Dan moet je eigenlijk gewoon je computers van betalen. Een fiets en dit. Dat zit er allemaal niet in. Nou, dat is voor sommige mensen moeilijk. Maar je kan niet bij je ex aan lopen kloppen, want zo werkt het niet. Het enige wat je wel kan doen is vragen aan je ex. Wil je ook meedelen in die extra kosten? Dat kan. Dan kan je zeggen, we maken een deal. Ik krijg de kinderalimentatie en kosten die je bijvoorbeeld een fiets of een laptop of hele grote reizen of weet ik veel wat, die kan je dan gewoon zeg maar vragen van, nou wil jij er 1/3 van betalen, 2/3 of de helft? Dan kun je dan een afspraak maken, dan zit je ook in het ouderschapsplan. Maar in principe is kinderalimentatie, daar moet je het gewoon mee doen. En dat is soms wel heel lastig, want het is soms niet genoeg natuurlijk voor alles. Heb je heel veel gesteggel over, hè? Dus Dat is in ieder geval een misvatting. Dat ze denken, nou, als je kinderalimentatie hebt, dan mag je nog meer vragen bij je ex. Nee, dat is niet zo. Dan moet je echt over afspraken over maken. En de ex moet
maar
echt
als de ex
meetekenen.
Wil meer wil betalen, dan
prima.
Mag dat zeker. Hè?
Zeker. En dat is ook nog iets anders. Hè? Kijk, wat je kan doen met de berekening. Dat is echt inderdaad voor luisteraars misschien wel belangrijk. Kijk, je hebt dat staffeltje, dat zeg ik net. Hè?
Dat Nieuwbeurt staffeltje.
Ja. En dan komt het bedrag uit. En dat is een bedrag wat eigenlijk een beetje is een beetje van dit en een beetje van dat. Maar echt het dagelijkse kosten. Hè? Dus betekent een beetje huur, een beetje verwarming, een beetje boeken, een beetje school, alles. En dan komt het bedrag tot stand. Maar stel je voor dat je tijdens de relatie... Nee, wacht even, Bertje. Tijdens de relatie dat je dan, zeg maar, of in ieder geval kind heeft heel veel sport. Bijvoorbeeld net zoals, hoge sportkosten, schaatsen bijvoorbeeld. Gewoon.
Ja, of
gewoon...
hockey spelen,
ja,
is ook een duursport.
Ja, dat is echt op hoog niveau. Dat zijn extra kosten die er zijn. Wat kan je dan doen? Dan kan je op de... de nieuwe norm, zeg maar, dus de kost, kan je nog extra dat bedrag erbij rekenen. Ja, dus doe je en het staffeltje.
Als die kinderen echt professioneel sporten.
Ja, dus dat doe je bijvoorbeeld, het kost me 1.000 euro per maand. Ik zeg maar even wat. En je hebt de kosten kinderen uitgerekend van het staffeltje. Dan doe je de 1.000 op die kosten van de kinderen erbij optellen. En dan ga je daarna kijken wat de draagkracht
maar,
is. Dan maak
rechter,
je het inclusief.
Gaat de rechter daar wel mee akkoord?
Nou ja, wel ja. Maar er zijn kosten die eigenlijk ouders...
Want het is natuurlijk niet een eerste levensbehoefte dat kinderen hele dure sporten gaan beoefenen. Van mij mogen ze. Het is niet zo dat ik zeg het mag niet. Mm-hmm. Maar het is wel extra geld voor wat er misschien niet is bij dit park.
Nee, maar luister, dat zijn bijzondere kosten.
Ja.
En die bijzondere kosten die zitten niet verdisconteerd in het kosten van het kinderbedrag wat je krijgt, het alimentatiebedrag. Dus je wil wel dat je ex meebetaalt, want het is op topniveau. En dat hebben ze ook eerder ook altijd betaald tijdens de relatie. Dus dat moet meegenomen worden. Dus die tel je er bovenop bij de kosten van de kinderen. Dan wordt het kosten van de kinderen bijvoorbeeld het staffeltje gezegd 2000 euro. Doe je nog 1000 euro erbij op, is het 3000 euro. En dan ga je kijken wat is de draagkracht. Dat betekent dat beide naar rate van inkomen eigenlijk meebetaald aan die bijzondere kosten. Mm-hmm. Dat is een manier om de berekening aan te vliegen, zeg maar. Daar heb je advocaat voor. Die kijkt van, hoe kunnen we dit beste de kosten van de kinderen voor jou berekenen? En zorg dat je zoveel mogelijk misschien van de wederpartij krijgt als die wel een portemonnee heeft. Ik zeg maar even wat. Ja. Dus dat is hetzelfde met bijvoorbeeld de berekening als je, waar we het net over hadden. Ja, je hebt een inkomen beide. Dat is kosten van, dat is de netto besteedbaar inkomen. Daar ga je van uit. Maar ja, als het erfenis van jouw partner mee heeft gewogen met het netto besteedbaar inkomen, dus niet alleen het loon, maar de erfenis heeft meegedaan in het gezin, of spaargeld die je nog had, ja, dan is het ook een onderdeel van de behoefte. En dan kan het zijn dat je uit het tabelletje stapt, dat het niet 7000 euro netto besteedbaar inkomen is op het staffeltje, want je zit bijvoorbeeld op 10.000 euro.
Ja.
En dan stap je uit het tabelletje. En als je uit dat tabelletje stapt, omdat je meer netto besteedbaar inkomen hebt, dan zit je dus niet meer aan die staffeltjes, niet die Nibud-norm, maar dan stap je eruit en dan ga je de werkelijke kosten in zicht brengen. Hè? Dat is niet een beetje vastgesteld door de Nibud, maar dan zeg je 10.000 euro netto besteedbaar inkomen. Dat is meer dan die 7.000 in het staffeltje. Je stapt eruit en je gaat op papier zetten wat de kinderen kosten daadwerkelijk. Dan kom je bij de feitelijke, daadwerkelijke kosten. Maar dat zijn dingen die de advocaat heel goed kan voor jou te berekenen hoe je daarmee om moet gaan.
Maar waarom ben jij terechtgekomen in het personen- en familierecht? Wat was daar de aanleiding van? Want voor hetzelfde geld was je advocaat geworden in arbeidsrecht, noem maar eens.
Ja. Nou ja, Bert, het zit zo eigenlijk. Ik ben met een tafel begonnen, niet in loon, niet van normaal als je je opleiding doet als advocaat. Want kijk, je bent jurist, MR, meester in de rechten, jurist. Als je van de universiteit komt, dan heb je gewoon een studie gedaan, dat is 4 jaar. Als je advocaat wil worden...
Dan moet je worden beëdigd.
Heb je nog 3 jaar opleiding en dan word je beëdigd. Ja. En op dat moment gaan heel veel mensen in loondienst en worden ze advocaat, stagiair met een binnenpatroon.
Maar bij jou is dat niet zo, hè?
Nee, ik ben niet in loondienst gegaan. Ik ben begonnen met een tafel. Dus met een buitenpatroon. Dat stelt niet heel erg veel voor, want die doet zo heel weinig, want die verdient niks aan je. Dus je moet het zelf doen. Ik moest het veel zelf uitvinden. Maar ik mocht van de orde van advocaten, heel gesteggel, maar uiteindelijk is het me ook kort gegeven. Nou, toen de tijd moet ik natuurlijk ook heel veel inkomen en ervaring op doen. Dus ik deed van alles. Arbeidsrecht, letselschade, strafrecht, 10 jaar gedaan. En familierechten altijd.
Heb je ook BN'ers bijgestaan destijds in het strafrecht. Je naam hoef je uiteraard niet te noemen.
Nee, het strafrecht niet, maar wel gewoon wat zaken die ook in de media waren. Maar dat was niet. Maar dat, ik vond het een beetje tricky, want ik vond het leuk. Maar
dus
ik vond...
je werd ook geïnterviewd door de journalist?
Oh, nee, dat niet. Nee, want ik deed die zaken, omdat ik dan. Ik deed eigenlijk gewoon 10 jaar strafrecht, maar eigenlijk op laag niveau. Ik was meer met familierecht al bezig en ik deed wel wat dingen en zo. Maar die grote zaken.
Je met moordzaken bezig was?
Nou, ik heb wel 2 dingen gedaan, maar het was samen met een advocaat. En toen zei ik van ja, ik doe een zaak, maar dan wel met een advocaat die van wanten wist wij samen, zeg maar. Dat wel. Toen hadden we wel de media, maar ik ging niet op front. Ik vond strafrecht leuk, maar ik vond familierecht veel leuker al. En ik ben ook op afgestudeerd toen destijds. Dus ik heb alles gedaan om het te leren, het vak nog beter. En ik moest ook inkomsten hebben. Dus ik pakte alles aan. Dat is ook goed geweest. Maar ja, ik ben nu echt gespecialiseerd in familierecht. Ik ben eigenlijk al 21 jaar met familierecht bezig. En ik vind dat het leukste interessant, want ja, ik vind strafrecht is toch is hartstikke leuk. Ja. Maar familierecht is leuker en ik wil nu muziek aankondigen.
Ja, dat, ik praat dat dacht ik juist over Fleming, want Fleming zingt niet nodig. Nou ja, waarschijnlijk hebben ze in de gevallen waarover wij vandaag spreken wel een advocaat.
Zeker
nodig.
Weten.
Bijvoorbeeld mevrouw...
mevrouw Van Rooy.
Advocaat, ik mag niks zeggen.
Ja.
Je kent de regels van het commissariaat. Ja. Hier is Fleming.
Said you give me life, but you never told me about the fire.
Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies, ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief, oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh, stop op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof, maar je hebt haar niet nodig. Oh fuck, ben echt naar de klote. Dat ze niet, daar is niets aan gelogen. Het is beter vriend, oh geloof, maar je hebt haar niet nodig. Kerels is klaar. Je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch de waarde zit vol met vragen? Kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man.
Ja, dat...
Ja, Fleming.
Ja.
En dan, je hebt zeker wel een advocaat nodig. Hè? Ook op deze Valentine. Nee, ik probeer gewoon dingen uit te leggen, zodat mensen eruit kunnen komen. Dat ze wat meer kennis van zaken hebben. Hè? Dat ze een beetje beslaagd in ijs komen. Want als je beslaagd in ijs komt, dan heb je toch weer meer een betere onderhandelingspositie. En misschien dat je dan meer in harmonie uitkomt. Of juist niet, weet ik niet. Maar in ieder geval, Bert, ik wilde dan ook nog eventjes nog een misvatting behandelen. Kinderalimentatie. Wat denk jij? Denk je dat je recht hebt om te weten waaraan de kinderalimentatie moet worden besteed? Wat denk jij? Dus je betaalt kinderalimentatie...
Als een van de ouders, de andere partij, zeg maar, of die...
Ja, als jij kinderalimentatie betaalt aan je ex, mag jij dan weten waar je ex...
Wat met dat geld gebeurt?
Ja.
Nee.
Nee, waarom denk je dat?
Ja, dat weet ik niet, dat is mijn gevoel.
Ja.
Ik denk dus dat het in het belang van het kind is dat het wordt besteed aan de meest belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld kleding of studiekosten of sportbeoefening of weet ik veel wat.
Klopt.
Ja.
Nou ja, het is inderdaad, veel mensen denken van ja, ik betaal alimentatie en ik wil gewoon weten wat er aan het kind besteed wordt.
Maar je kunt niet tegen je ex zeggen van ik wil een specifiek, ik geef 1000 euro en ik wil weten wat je met die 1000 euro hebt gedaan.
Nee, dat kan niet. Het staat degene de alimentatie, die alimentatie krijgt, die mag het vrijelijk besteden voor de kinderen. Je hebt er geen vat op, ze hoeft geen, inderdaad, of hij of zij,
geen
verklaring, helemaal niks. Ja. Nada. Dat is dan jammer, dat is niet zo. Echter, ik heb wel eens een procedures gehad en dat mag niet, maar als jij ziet bijvoorbeeld de kinderen, je geeft een fikse kinderalimentatie en de kinderen lopen er niet goed bij. Hè? Dus je ziet dat
verwaarloos,
het verwaarloosd.
Qua kleding.
Ja, of dat ze niet eten, of dat je echt daadwerkelijk...
Maar dan kan er worden ingegrepen.
Dan wordt er ingegrepen, dat is niet in het belang van het kind. Ik heb die procedures gehad en die mevrouw liep dan helemaal goed erbij met de nagels en een bontje.
Dus die gebruikt het geld van de kinderalimentatie voor het eigen,
en
om
dat,
er mooi uit te gaan zien.
Exact, en dat is niet de bedoeling. Nee, maar dat is wel een procedure die dan gaat starten. Want dan is het echt zo van... Ik heb er in het verleden wel eens een gehad. Het was een bijzondere. Maar dat was echt heel erg... Ja, het was echt duidelijk dat het zo was.
Maar heb je wel eens gehoord van cliënten? Zeg maar de vrouw die vraagt alimentatie aan. En die letterlijk tegen jou als advocaat zegt...
Ja.
Nou ja, mijn ex, ik wil zoveel hebben, de rechter, die gaat dat dan uiteindelijk misschien wel of niet toekennen.
Mm-hmm.
Maar ik gebruik het voor mezelf.
Nee, want dat moet...
Dat zou wel heel raar zijn als ze dat zouden zeggen.
Nou ja,
zou zo iemand zoiets tegen jou zeggen? Wat doe je dan met zo'n zaak?
Nou ja, goed, ik bedoel, ze mogen alles voor me zeggen. En ik wil dat ze alles tegen me zeggen. Als dit haar insteek is, dan zou ik haar echt...
Nou, sorry, maar dat kan je zaak niet doen.
Nee, ik zou haar echt een oor trekken. En ik zeg, nou, dat is echt niet de bedoeling. Dat kan echt niet. En ja, weet je, en dat kan ze misschien wel willen. Maar uiteindelijk wordt ze daar wel voor berispt. Dat gaat natuurlijk niet door. Dus kan ik ook zeggen, ik kan het willen doen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet.
Nee.
Maar kijk, als zij dat wil doen en ze laat de kinderen goed bijlopen en goed eten. Ja, dan mag dat wat mij betreft. Maar ja, als de kinderen maar doorlijden, zeg maar. Dan ja, maar als het echt heel extreem schijnt dat zij er fantastisch uitziet, nogmaals, en een kind ziet er niet uit, dan wordt het natuurlijk heel anders. Dus,
we hebben nog een paar minuten. We gaan een klein stukje klassieke muziek draaien.
Ja.
Die heb je ook gekozen.
Ja, ik ga alle kanten uit.
Van Ludwig van Beethoven.
Ja, vind ik prachtig.
En dat is, ik heb het ooit als tune voor Radio Hoi vroeger bij een of ander programma gehad. Hoe heet dat nummer?
Ja, dat mag jij zeggen, want jij weet dat.
Voor Elise.
Precies, voor Elise, voor Elise. En het is, ik zie het als een romantisch liedje, een mooi liedje voor een vrouw. En daarom is het Valentine. Ik denk, dit is prachtig om...
We draaien een klein stukje, want we gaan straks afsluiten met een heel leuk stel.
Ja.
Thank you.
Conchita, heel mooi, klassieke muziek.
Ja, ik vind het echt mooi. Ik hou echt van alle stijlen en alle, ja, alles wat raakt, zeg maar, voor mij dan. Ja, prachtig. En op deze Valentine's Day. Nou, lieve Bert, bijna het einde van de radio.
Nou ja, nee, niet van onze uitzending.
Nee, voor mij, voor mij.
Nee, je bent zo dadelijk nog een uur. Met Freya van Dijk.
Nou, ik zeg wat, Bertie.
Freya van Dijk, Freya de Vries.
Het is werkelijk waar. Bertie, pak me aan alle kanten. Ik heb geen idee. Ik kom hier gewoon niet weg. Ik heb weer een uur extra bij.
Freya de Vries, de stem van Amsterdam.
Och, ja, natuurlijk. Jeetje, ja. Ja, heel veel zin in. Maar
we gaan door naar 5 uur vandaag.
Ja, jeetje, potverdorie. Nou, ik heb nog even. Ik wil nog even snel voordat mijn uitzending deze. Hè, even
tot een rubriek,
zeg maar, tot een einde is. Ik wil nog even aangeven dat. Dat mensen denken dat als, als jouw ex de omgang niet faciliteert, dus dat je kind niet mag zien, dat je mag stoppen met betalen van kinderalimentatie. Dat mag niet. De omgang en het betalen van kinderalimentatie is niet aan elkaar gekoppeld. Dus je mag niet zomaar stoppen met kinderalimentatie, ook al zie je kinderen of kind niet meer. Dat is ook nog een misvatting. Het tweede is, ik zie mijn kind niet. Dus ik betaal geen alimentatie, is ook niet waar. Ook al wordt het niet, ook ik zie het kind helemaal niet, betekent niet dat je geen kinderalimentatie moet betalen, omdat het belang van het kind is. Echter, het is wel soms zo, als het echt heel extreem is, en je ex gaat echt alle rariteiten doen, en het kind helemaal een oude verstotingssituatie, en dan kan het soms wel zijn dat ze als straf geen kinderalimentatie krijgt. Dat zou kunnen, hè? Dat als de omgang echt heel extreem wordt afgehouden.
We moeten snel gaan afsluiten. Ja,
ik blijf praten en we sluiten af.
Volgende keer weer meer praten, ja. We gaan nu afsluiten.
Ja.
Ik hoop dat het nog gedraaid kan worden tot aan het nieuws van 5 uur. Dat zijn Suzanne en Freek en ik wens hem vanwege zijn situatie heel veel sterkte.
Ja, ik ook.
En
ik ook. Heel erg.
Nummer dat heet, nou je weet het, Dromen in Kleur uit 2021.
Ja, Conchita
van Rooy, Bert Kleiner zijn na het nieuws en de reclame van 5 uur terug. Met Freya de Vries van Stem voor Amsterdam, van Amsterdam.
De Stem van Amsterdam, de partij, politieke
van
partij, van
de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Tot na het nieuws van 5 uur.
Tot later. Ciao.
Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt of er nu ineens een nieuw licht op staat. Heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij. Maar wat ik al die tijd niet zag, maak jij nu los in mij. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht, proef je de mist. Makkelijk gezegd dat het onwerkelijk is. Maar het is echt. Sinds jij er bent, zie ik alles anders dan hoe ik het ken. Hoop dat het nooit bent, want we dromen in kleur. Ik doe mijn ogen dicht, het voelt alsof ik vlieg. En ik weet niet hoe het kan, maar het boeit me. Wat ik nu zie, wat ik hoor en voel, dat wil ik voor altijd. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht, proef je de mist. Makkelijk gezegd dat het onwerkelijk is. Maar het is echt, sinds jij. Gezegd dat het onwerkelijk is.
voel je het licht,
voel je het licht.
Proef je de meer.